Er is aan mij gevraagd of ik niet langer wilde spreken vandaag dan een half uur. In verband met de verbouwing en met de kinderen. Dus ik heb gisteren alles heb ik omgegooid. Ik zou spreken over Lucas 24, de Emmausgangers, en over Thomas. Met als onderwerp, de opgestane komt ons altijd nog opzoeken. Dus die Emmausgangers, die laat ik maar liggen tot volgend jaar. En over Thomas wil ik een paar dingen zeggen. Ik denk dat iedereen kan zeggen, ach dat weten we al zo lang. Dat is ook zo. Maar als je dit Bijbelgedeelte goed gaat lezen, dan staan er zulke fantastische lessen. Ik heb de laatste tijd weer een boek gelezen van professor dokter Walter Luttig, een Zwitserse theoloog. En die heeft gezegd, let toch voor alles je de Bijbel leest, op de kleine woordjes, op de kleine zinnetjes. En ik ben dat de laatste tijd gaan doen en dat was zo verrijkend. Zo maak ik maar wat aantekeningen bij Johannes 20, bij de geschiedenis van Thomas. En u zult merken, het is verrijkend en verruimend wat we lezen. Johannes 20, vers 19. Toen het aan avond was op die eerste dag van de week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. En wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En Thomas, een van de twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipel dan, die zeide tot hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen, als ik niet in zijn handen zie het teken van de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats van de nagels en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem, omdat ge mij gezien hebt ge geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Als je dit Bijbelgedeelte goed leest, dan horen wij tot 2 keer toe, in vers 19 en in vers 26, dat Jezus kwam en de deuren waren gesloten. Het eerste wat ik erover zeggen wil, dat Jezus altijd voor gesloten deuren komt. Jezus komt altijd voor gesloten deuren. Ik ga even terug naar kerstfeest. En dan lezen we daar dat er geen plaats voor hem was in de herberg. Heel merkwaardig. De grote zoon van David kwam naar de stad van David en er was geen plaats voor hem. De deuren in Bethlehem waren voor hem gesloten. Ik denk aan die hele bekende tekst uit het Johannesevangelie, waar staat, en hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Er was weer een gesloten deur voor Jezus. Israël zei nee tegen Jezus. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. We hebben pas Goede Vrijdag gehad en het heerlijk kunnen vieren. Maar wat is eigenlijk toch de betekenis van die kruisdood? Heel merkwaardig, heel simpel. De aarde die wil hem niet hebben. En de hemel die kan hem niet ontvangen. En dan hangt hij daar in dat stukje niemandsland. Tussen hemel en tussen aarde. De aarde zei nee en de hemel die zei ook nee. Jezus komt nog altijd voor gesloten deuren. Een tekst die altijd verkeerd geciteerd wordt. Dat is die bekende tekst uit Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan kom ik bij hem binnen en dan gaan we maaltijd houden. Die tekst wordt altijd gelezen alsof het een soort evangelisatietekst is. En dat mag natuurlijk best. Ik kan me herinneren dat ik daar zelf een keer over gesproken heb, toen ik nog op de zending was in Madagaskar. En velen kwamen toen naar voren om te knielen en te buigen voor Jezus. Maar deze tekst staat in de context van de gemeente. Dit wordt geschreven aan de gemeente, aan de kerk van Laodicea. Men waande hem dus aanwezig, maar in werkelijkheid stond hij buiten aan de kerkdeur. Heel merkwaardig. Zie, ik sta aan de deur, aan de kerkdeur, en ik klop en ik vraag of ik binnen mag komen. Jezus komt altijd nog voor gesloten deuren. En ik ben niet oordelend bezig. Maar als ik vandaag aan de dag om me heen kijk, wat zie ik dan in kerken? Of ze zijn gesloten, of ze zijn afgebroken, of ik zou met Reinhard Bonke kunnen zeggen, Jezus is niet inside, maar Jezus is outside. Jezus is buiten. Als daar een dominee is in Vlissingen die zich atheïst noemt en die zegt, ik geloof niet in God en ik geloof niet in de toekomst, kan ik dan niet zeggen, dan mag ik dan niet zeggen, hij staat buiten aan de deur te kloppen. Jezus komt altijd nog voor gesloten deuren. En natuurlijk is dat heerlijk om dat zomaar even te zeggen over Bethlehem en over het volk van Israël en over de kruisdood en over de kerk. Maar hoe is het eigenlijk bij ons? Komt hij ook bij ons voor gesloten deuren? Als hij bepaalde dingen aan ons gaat vragen, komt hij dan aan gesloten deuren? Of zeggen we, Heer, kom binnen. Of dat prachtige lied wat we geleerd hebben bij Billy Graham. Come into my heart, Lord Jesus. Jezus komt altijd nog voor gesloten deuren. En helaas ook in heel veel kerken. Gelukkig in evangelische kerken niet. Hoewel het daar ook niet altijd roze geur en maneschijn is. Maar hij komt in elk geval binnen. En wat heerlijk om Jezus binnen te kunnen laten. Twee keer staat het er, in vers 19 en in vers 26. De moeite waard om het thuis te lezen. Jezus kwam. Je zou zeggen, halleluja, Jezus komt. Ja, Jezus kwam en de deuren waren gesloten. Dan staat er weer zo'n klein woordje, twee woordjes, uit vrees. Uit vrees voor de Joden, uit vrees. Lieve mensen, je leven wordt beheerst door vrees of door geloof. Vrees richt zich altijd op de golven. En geloof richt zich altijd op de Heer van de golven. Vrees richt zich altijd op de omstandigheden. En geloof richt zich altijd op die God die omstandigheden wonderbaarlijk kan veranderen. De vraag is heel simpel. Is ons leven vol van vlees of is ons leven vol van geloof? En ik denk, we moeten eerlijk zijn. De mensen in de gemeente en ook de mensen op de kansel of op een podium, die moeten eerlijk zijn. Natuurlijk is er in mijn leven soms ook vrees en bezorgdheid en ongerustheid. Onze oudste dochter met haar man, die zijn de afgelopen week naar Spanje gereisd. 14 dagen vakantie. En ik hoorde maar niks van ze. Ik ben toch een beetje bezorgd. De drukte op Schiphol en het terrorisme. Wat kan er allemaal niet gebeuren daar in Spanje? En mijn vrouw zei, je moet niet gaan bellen. Je moet niet gaan appen. Je moet geen sms'je sturen. Dat vinden ze vervelend. Ze zijn oud genoeg. En wat was ik het ontzettend blij toen ze opbelde. Ze zei, pap, we zijn goed aangekomen, we hebben een goede reis gehad, het is een mooi hotel, we zijn zo blij. Maar ik kan u wel vertellen, ik ben toch heel erg bezorgd geweest. En dan zegt de Bijbel, werk al die zorgen op de Heere. En ik weet het allemaal, net zo goed als jullie. Maar nu moeten we het ook gaan doen. Wat is dat moeilijk, hè? En ik kan eerlijk vertellen, er is vaak vrees in mijn leven. Niet zozeer voor mijzelf, maar voor onze kinderen. Gaat het allemaal goed? Ook als daar een stel kinderen is waarvan je denkt, jongens, gaat het wel goed tussen jullie, tussen de man en tussen de vrouw, gaat het wel goed met jullie? En mijn vrouw zegt altijd, je moet niet te veel vragen, je moet je niet te veel met de kinderen bemoeien. Ze zijn nu ook 45 jaar en 50 jaar. Je moet je daar niet te veel meer mee bemoeien. En ik ben geen bemoeien al. Integendeel. Maar er is toch vaak enorme zorg en vrees. Gaat het allemaal wel goed? Mijn vrouw zei vanmorgen nog tegen mij. Ze zei, waar ga je over preken? Ik zeg, heel kort. Slechts een half uur. En toen zei ze, ga nou niet etaleren. Je ongeloof of je pijn of je zorg. Ga gewoon tegen de mensen zeggen dat we een God hebben die zich specialiseert in het onmogelijke. En ze heeft gelijk. Kleine woordjes. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Uit vrees. Uit vrees. Ik heb een poosje geleden in een dienst iets gezegd. Helemaal niet lelijk, want ik ben niet lelijk. Ik ben bijzonder aardig. Over de islam. Natuurlijk komt dat ook op internet te staan. En waar rempel, ik kreeg een dreigtelefoontje van een of andere meloot die tot die groep behoort. En dan denk je, ik moet toch maar weer wat voorzichtiger worden. Want zelfs mijn preken worden ook op internet gezet. En zoveel mensen vinden het zo mooi. Jezus kwam uit vrees. En dan staat er iets in de Bijbel waar ik het niet mee eens ben. Maar dat vindt u niet erg, hè? Uit vrees voor de Joden. Ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Het waren de overpriesters. Het waren de schriftgeleerden. En het was een klein stukje tuig. Maar het waren niet direct al die Joden. Dit werkt een klein stukje discriminatie en antisemitatie in de hand. Jezus kwam, laten we het maar houden, gewoon uit vrees. En dan komt dat leuke zinnetje. Hij kwam en stond in hun midden. En dan komt er een theologische vraag. Daar zijn de theologen mee bezig geweest. En ik moet zeggen, ik heb daar geen moeite mee. De vraag is altijd nog, kwam hij voor een gesloten deur? Of kwam hij door een gesloten deur? Als hij voor een gesloten deur kwam, dan heeft hij gewoon staan kloppen, net als in Openbaring 3 vers 20. En als hij door een gesloten deur kwam, dan zou dat best mogelijk geweest zijn. Ik moet u zeggen, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Daar staat ook helemaal niet dat hij door een dichte deur kwam. Dat kwam Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En een of andere theoloog heeft ervan gemaakt, hij kwam zomaar binnen door die gesloten deur, alsof hij door het sleutelgat kwam. Het maakt mij niet uit of het nou door de deur was of voor de deur was. Eén ding is belangrijk, dat hij binnenkwam. Dat is het allerbelangrijkste. En ik weet dat theologen hier enorm over kunnen zeuren. En weet ik wat allemaal kunnen door boeken schrijven. En ik voel daar helemaal niks voor. Alleen, ik heb daar geen problemen mee. Als iemand zegt, hij kwam voor die gesloten deur. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. En als iemand zegt, hij kwam door die gesloten deur. Dan zeg ik, ja, dat zou ook kunnen. Maar het interesseert me niet zoveel. Eén ding interesseert me. Dat Jezus binnenkomt. Dat is het allerbelangrijkste. En nu komt er iets heel bijzonders. En daar ben ik erg blij mee. Het is ook wat moeilijk om het te vertellen. Daar staat dat Thomas was ongelovig. Thomas zag het niet meer zitten. Net als die Emmausgangers. Ze liepen daar met een somber gelaat. Ze zagen het niet meer zitten. Thomas, en dan wordt hij genoemd de ongelovige Thomas. Ik ben het daar niet mee eens. Ik kan die Thomas en die Emmausgangers zo goed begrijpen. Zo ontzettend goed begrijpen. Jezus heeft gezegd, heel duidelijk, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan zien ze met eigen ogen dat niet hij de wereld overwint, maar dat de wereld hem overwint. En dat kunnen ze niet verwerken. Ik moet u zeggen, ik begrijp dat ten volle. Daar zijn zoveel dingen vaak in de wereld in ons eigen kleine leventje, in de kerkelijke wereld, die ik absoluut niet begrijp, waar ik ook soms aan twijfel, dat ik denk, hoe kan dit nu, hoe zit dat nu, waarom laat God het allemaal toe? In elk geval, Thomas zou ik niet willen noemen een ongelovige Thomas. Thomas, die is verdrietig. Thomas, die zit het niet meer zitten. Mijn God, hoe is het mogelijk? Jezus, u bent geen liar. Jezus, u bent geen leugenaar. U hebt gezegd, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En notabene, dan overwint de wereld u. En u hangt aan het kruis. En u sterft. En u roept die vreselijke woorden uit. Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er is een groot verschil tussen het ongeloof van Thomas en tussen soms het ongeloof van de mensen. Ik denk dat ik een half jaar geleden een avonddienst had in de Griffemeerde Kerk. Ik spreek altijd nog in alle kerken, hè. Ik heb preekbevoegdheid en heel merkwaardig. Ik kom gelukkig overal en ik vind het toch wel heel erg leuk. Ik kom bij de kerk en ik kom in baptistengemeenten en ik kom bij de sekten. Ik kom overal. In elk geval, ik was in die consistoriekamer en er waren twee ouderlingen en ik bemoei me nooit ergens mee in een andere gemeente. Ik heb al genoeg aan mijn eigen. Ik heb al genoeg aan mezelf. Maar in elk geval, die hadden wat samen, wat weet ik ook niet. Want ik ben dan te gespannen om toch goed mee te luisteren. Maar in elk geval, een van die ouderlingen zei, gierend en lachend, hahaha, ik ben een echte ongelovige Thomas. Nou, ik bemoei me nergens mee, maar hij haalde mij erbij. Hij zegt, vindt u ook niet, dominee? Hij zegt, man, ik ben zo ongelooflijk boos. Als ik hier de dominee was, dan zette ik jou buiten de kerk. Dat je zo trots bent, dat je een ongelovige Thomas bent. Ha, ha, ha. Als ik twijfel, als ik ergens geloof niet kan opbrengen, dan ben ik zo intens verdrietig. Ik was laatst, mijn vrouw ging mee, ik moest spreken in een kerkelijke gemeente. Dan kom ik twee keer per jaar en ik kom er heel graag. De mensen weten dat ik een pinkstertik heb. Er was een mevrouw, die kwam in de consistoriekamer met haar dochter. Een dochtertje van een jaar of 10, 12. Het meisje was doof, had aan beide oren nog een gehoorapparaatje. En ze vroeg aan mij, omdat ze weet ik heb een pinkstertik, wilt u met haar bidden tot genezing? En ik schrok ervan, want ik kan niet altijd geloof, of niet altijd, ik kan zo vaak niet geloof opbrengen als het gaat om ernstige zieken. En dat zien we overal. Zelfs Jan Zijlstra zegt dat 15% van de mensen in zijn dienst mag genezen worden. En ik zeg u heerlijk, ik wou dat ik 10% had. In elk geval, die moeder, het was op het platteland, keurig vrouwtje, was zo ontzettend gelovig. Ze pakte die gehoorapparaatjes achter die oren van het meisje vandaan. En die legde ze op een tafeltje neer. En ze zei heel vriendelijk, dominee, wilt u nu gaan bidden? Nou, ik heb gebeden. Ik heb ook aan mijn vrouw gevraagd. Ik denk, die staat meer open nog voor dit soort dingen. Of zij wilde bidden. Maar er gebeurde niks. En of u me gelooft of niet gelooft, toen is die moeder met die dochter weggegaan naar die consistoriekamer. En toen heb ik echt staan huilen. Ik heb zo staan huilen. Ik dacht, Heere God, wat erg. Om bepaalde dingen te weten en dan het geloof niet op te kunnen brengen. Ik was zo intens verdrietig. En ik dacht er weer aan, want met Pasen preekte ik weer in die gemeente. Ach, je herkent de mensen niet meer als je ergens 1 of 2 keer per jaar komt. En die mevrouw die kwam weer in de consistoriekamer. Ze zei, herkent u me nog? Ik zeg, ik herken u wel, maar ik weet niet precies waarvan. Ze zegt, u hebt toen gebeden voor onze dochter. Ik zeg, oh Gunst, ja dat weet ik. Ze zegt, ze hoort nog steeds niet. Maar wat hebben we een geweldige zegen van de Heere God ontvangen toen u voor ons bad. Nou ja, toen was ik toch ook een beetje blij. Maar ongeloof en ongeloof, wat een verschil. Je kunt zeggen, haha, ik ben een ongelovige Thomas. Je kunt ook zeggen, Heere God, ik kan dit geloof nu niet opbrengen. En dan huil je. Dan ben je verdrietig. Wat een verschil. Wat een verschil. Thomas, wat zal hij het moeilijk gehad hebben. Toen hij helemaal alleen was. Geen discipelen bij hem. Geen vrienden bij hem. Wat zal hij het moeilijk gehad hebben. En ik vind het helemaal niet erg als er mensen zijn. Die bepaalde dingen niet op kunnen brengen in het geloof. Net als ik. En die daar zo intens verdrietig over zijn. Die zeggen, Heer, ik zou zo graag uw glorie willen zien. Ik zou zo graag uw heerlijkheid willen zien. Zo graag. Heer, ligt het aan mij, ligt het aan de gemeente? Is het nog niet de tijd die daar rijp voor is? Heer, ik weet het niet. Maar ik zou zo graag willen. We gaan door met dit prachtige hoofdstuk. En dan staat er, Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En dan krijg je weer zo'n klein zinnetje. En hij stond in hun midden. Was toch helemaal niet nodig om dat te schrijven? Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. Oké. Nee, dan staat er, en hij stond in hun midden. En dan zegt Walter Luthi, let nou eens op die kleine woordjes. Jezus in het midden. En ik moet u zeggen, ik heb erop gelet. Ik heb erover gesproken op de Goede Vrijdag. Heel merkwaardig. Jezus wordt gekruisigd. Links en rechts van hem een misdadiger. En Jezus staat er in het midden. The right man on the right place. Jezus in het midden. Dat is zijn plaats. Altijd en overal. Ik denk ook nog aan Openbaring 1. Daar ziet Johannes de kandelaar, de gemeente. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Bekleed met een blinkend gewaad. En op zijn hoofd een gouden kroon. Jezus in het midden. Dat is een prachtige zang in de hervormde kerk. Dat zingt het middelpunt van ons verlangen. Jezus is ook in het midden. Van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Daar staat hij precies in het midden. Het Oude Testament zijn schaduwen. Het Nieuwe Testament, dat is werkelijkheid. En Jezus staat precies in het midden. Het is heel merkwaardig. Op de berg van de verheerlijking. Daar staat Jezus in het midden. Aan de ene kant heb je Mozes met de Tora, met de wet. Aan de andere kant heb je Elia met de profeten. En Jezus in het midden. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan gaat de hemel open. En dan zegt God, dit is mijn zoon. Luister naar hem. Het gaat niet meer om Mozes. Het gaat niet meer om de Tora. Het gaat niet meer om Elia. Het gaat niet meer om de profeten. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Jezus in het midden. En ik denk dat het erg belangrijk is voor elke prediker dat Jezus centraal staat. Dat noemen wij dan Christocentrisch. Toen ik bevestigd werd in het ambt in mijn eerste gemeente in Den Helder, het was toen anders dan nu. Daar worden allerlei collega's uitgenodigd van de hervormde kerk, christelijk gereformeerde kerk, gereformeerde kerk, leger des heils, en die waren er dan ook bij. En dan word je door een van die gasten toegesproken. En men begreep wel dat ik een evangelisch man was. Dus ze hadden gevraagd aan de majoor van het leger of die mij wilde toespreken. Hij was dan een oude man. Hij was 65 jaar. Heel erg oud. En hij stond voor zijn pensioen. En hij sprak mij toe op een hele bijzondere manier. Hij zei, lieve jongen, wil je heel veel over Jezus spreken? En dat ben ik nooit vergeten. Dat is onze opdracht. Lieve jongen. Hij zei niet dominee. Maar lieve jongen. Wil je heel veel over Jezus spreken. En ik kan u vertellen. Dat heb ik altijd gedaan. Want Jezus vind ik zo bijzonder. Hij is zo bijzonder. Je raakt nooit never uitgedacht over Jezus Christus. Hij is zo bijzonder. Toen ik in Haarlem stond. Had ik nog wat contact met een gereformeerde dominee uit Zandvoort. En hij vroeg eens een keer aan mij, dominee De Bruin, spreek jij wel eens over de hel? Ik zeg, ik heb daar nog nooit over gesproken. spreek jij ook nog wel eens over de duivel? Ik zeg, ik heb het wel eens genoemd, maar ik heb daar ook niet over gesproken. Hij zegt, ik ben er zo blij mee. Doe maar net als ik. Spreek maar heel veel over Jezus. En ik denk, die man heeft gelijk. Als jullie straks weggaan naar deze dienst, en misschien heeft de preekje geboeid, misschien ook niet. Dat zou dan jammer zijn, want ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb mezelf een 9 gegeven voor de preek. Maar in elk geval als jullie weggaan uit deze dienst, dat je één ding kan zeggen. Ik heb gehoord van Jezus. Jezus, Jezus en Jezus alleen. Hij is de inhoud van de prediking en hij is ook de inhoud van mijn geloof en van mijn bestaan. Ik heb net al gezegd, dat zijn zoveel dingen, vooral als je wat ouder wordt, die je niet begrijpt. Dat zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Ik begrijp ze niet in mijn eigen leven. Ik begrijp ze niet in mijn eigen gezin. Ik begrijp ze ook niet in de kerk. Eigenlijk heel, heel veel vragen. Maar Jezus is het rustpunt voor mijn hart. Er is een prachtige zang in de hervormde kerk. En ik laat het altijd zingen als ik daar een dienst heb. Dat is het 3e couplet. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. En ik denk, dat is eigenlijk het motto van mijn leven geworden. Heer, zoveel dingen begrijp ik niet. En er komt er iets, direct alweer, wat voor mij problematisch is. Dan zegt Jezus daar tegen zijn discipelen, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ja, het staat er. Daar moeten we het mee doen. En dan denk ik direct aan Markus 16. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Boze geesten zullen ze uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. Zelfs als ze iets dodelijks drinken zal het hun geen schade doen. En op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen genezen worden. Staat er, gelijk de Vader mij heeft gezonden, zo op deze manier zend ik ook u. En het weegt voor mij heel erg zwaar. Een paar weken geleden preekte ik in een hele fijne Pinkstergemeente, waar ik al 20 jaar kom. En daar zat vooraan een mevrouw in een invalide wagen. Een prachtige mevrouw, met prachtig bedoelde ik, ze straalde. Elk woord wat ik zei, dat at ze op, ze luisterde zo goed. En terwijl ik sprak, en misschien gaat u me een beetje begrijpen, toen dacht ik, och, ik hoop dat die lief het straks niet tegen me zegt, wil je voor me bidden? Och, bidden kan altijd. Heere, zegen deze spijs amen. Kan altijd. Maar om dan iemand bij de handen te nemen en uit zo'n wagentje te trekken en te zeggen, sta nu op, in de naam van Jezus en loop. Ik moet u zeggen, ik dacht, ik hoop niet, dat zij na afloop aan mij vraagt, wilt u voor me bidden? Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. Het is zo makkelijk om te zeggen, als mensen niet genezen worden, je hebt geen geloof genoeg. Maar de Bijbel draait het om. Die zegt, de oudsten die moeten bidden, en het gelovige gebed zal van de oudsten zal de leider gezond maken. En ik ben dan die oudste. En ik moet dan dat gelovige gebed bidden. En dan merk ik hier, het is vaak zo ontzettend moeilijk. Maar het staat er toch. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Heel merkwaardig. Nog een paar dingen die erg belangrijk zijn. Ach, dit is zo mooi. Dit is zo mooi wat er staat. En Thomas, die was niet met hen. Thomas was niet met hen. Thomas had de kring van de discipelen verlaten en hij was er in zijn eentje. Wat zijn er een mensen in de kerken, in de evangelische beweging, in de Pinkstergemeente, die de gemeente uitgaan. Net als Thomas, ze waren niet met hen. En ik moet u zeggen, Je ziet die neerwaartse lijn. Je ziet die neerwaartse lijn. Ik heb mensen gehad in onze laatste gemeente. Die gingen weg. Waarom weet ik nog steeds niet. Hoewel de muziek niet te hard is. Hoewel er heel fijn gezongen wordt. En hoewel ik toch altijd, dacht ik wel, redelijk aardig, boeiend spreek. Maar ze gingen weg. Waarom weet ik niet. Dat weet je vaak niet. Ze gingen ook niet naar een andere gemeente. En ik kwam ze onlangs tegen. Ik zei, waar kerken jullie? Wij gaan niet meer naar een kerk. Ik zie dat gebeuren. Ik heb het gezien in de Helden. Ik heb het gezien in Haarlem. Ik heb het gezien in Rijnsburg. Ik heb het gezien in Twente. Ik heb het gezien in Wassenaar. Ik moet altijd dan weer denken. En u kent dat beeld van een open haard. En dat hout ligt heerlijk te branden. Maar als je met een pook één stuk hout eraf neemt. En je legt het ernaast. Dan dooft het. Je kunt niet zonder gelovigen. Je kunt niet zonder elkaar. Ik geloof, om het maar kerkelijk te zeggen, in de gemeenschap van de heiligen. En die heiligen zijn misschien wel een beetje onheilig, maar ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ik kan niet zonder de gemeente van Jezus. Onze dochter die nu in Spanje is, die vroeg aan mij, pap, waar moet u preken vandaag? En dat was natuurlijk in Boskoop. Toen zei, pap, kunt u zich nog herinneren, als wij vroeger met vakantie gingen, of het nou Duitsland was, of Frankrijk, of Italië, soms moesten we anderhalf uur reizen om ergens een kerkje te vinden. En dan dachten we, jongen, zijn we er nou nog niet? We moesten altijd ook op vakantie naar de kerk. En ze had gelijk. Misschien was het niet altijd goed voor de kinderen. Hoewel ze toch gelukkig het geloof hebben behouden. Maar ik kan niet zonder de gelovigen. Ik moet kunnen ontmoeten de gelovigen. En ik hoef niet altijd te preken. Hoewel het wel zo is natuurlijk. Dit jaar ben ik vol en volgend jaar ben ik op 3 zondagen vol. Ik ben helemaal vol gelukkig. En dat op mijn leeftijd. Ik ben nu ook 67 geweest. In elk geval, ik moet gelovigen om me heen hebben. Ik kan niet zonder gelovigen. Die gemeenschap der heiligen. En ik weet, het is niet volmaakt. Nergens vind je volmaakte gemeente. Dat durf ik hier wat te zeggen, want het is hier aardig volmaakt. Maar nergens vind je volmaakte gemeente. En stel je voor, als die gemeente volmaakt is. En ik kom. Dan wordt die gemeente onvolmaakt. Nergens zijn volmaakte mensen. Ik zei straks nog tegen iemand die me zo aardig opving bij de deur. Je moet altijd, en vooral als voorganger, als dominee moest ik dat doen, altijd geven en nemen. Met bepaalde dingen was ik het soms in de kerk, met de kerkraad niet eens. Maar het waren geen fundamentele dingen. En dan boog ik eerbiedig mijn hoofd en ik dacht, we zien wel broeders, ga je gang maar, God zegene de greep. In elk geval, het is heerlijk om gelovigen. En natuurlijk is er verschil. Natuurlijk is er verschil. Oh, ach Heer, u weet het. Want dat zijn mensen soms in de gemeente. Die heb je hier natuurlijk niet. Maar die heb je met vlag en wimpel binnengehaald. En je hebt maanden nodig om ze eruit te bidden. Ik was een poosje geleden in een van onze oude gemeenten. Ik zal niet zeggen waar. En er was een man. En die was altijd enorm vervelend. Altijd kritiek, altijd gezeur, altijd in mineur. En hij hield me weer staande. Hij zegt, hoe gaat het nu met u? Ik zeg, met mij gaat het fantastisch. Ik heb u al zo lang niet gezien. Met mij gaat het fantastisch. Maar hij walste eroverheen. Hij zegt, heb u nog verlangens nu dat u al wat ouder bent? Ik zeg, oh ja, ik zou zo graag u willen dopen. En dan hield ik u een kwartier onder. Maar blijkbaar hoorde hij dat ook niet, want hij moest erom lachen. En hij ging weer vrolijk, zeurend, ging hij weer verder. Ik zei dat tegen mijn vrouw, die was er niet bij. En ik kreeg natuurlijk op mijn kop, hoe kun je zoiets zeggen, zei ze. Ik zei, ja, dat vraag ik mezelf ook af. Hoe kan je zoiets zeggen? Ze zei, maar je meende dat toch niet, hè? Wat heb je vervelende mensen in de gemeente? Ontzettend. Wat heb je vervelende mensen in de gemeente. Ach, u weet, ik ben in Amsterdam, maar ik kom in de Jordaan vandaan. Dus ik ben toch eigenlijk wel een beetje ruig jochie gebleven. Maar je zou sommigen in hun nekvel pakken en zeggen, nou eruit. En nooit meer erin. Wat fijn dat er hier mensen zijn die mij heel goed begrijpen. Maar ondanks dat, ik kan niet zonder de gemeente. Ik hou van de gemeente. Als ik in Boskoop zou komen wonen, echt waar, dan ging ik naar de hervormde kerk. Dat is een grapje natuurlijk, hè. U zegt, dan kwam je zeker hier, dat weet ik ook nog niet. Dat weet ik echt allemaal niet, ik weet het niet. Maar ik kom niet in Boskoop wonen, ik blijf wonen in Oegstgeest waar ik nu woon. En dat is meer dan genoeg. Thomas was niet met hen. Ik heb nog een paar minuten. 5 minuten nog, hè. 5, hè, 5 minuten. 6 minuten. 6,5 zag ik. Het lijkt wel een radiodienst. Als ik een radiodienst had, was het ook altijd. Zat er iemand voor aan en die vertelde van dat ik moest ophouden. Dit zo. Dit wordt echt mooi. Dit wordt zo mooi. Thomas, hij geloofde de getuigen niet. Ze hebben gezegd, wij hebben de Here gezien. Wij hebben de Here gezien. Thomas geloofde de getuigen niet. Wat is dat erg, hè? We hebben het woord. Jezus heeft gezegd, na 3 dagen ga ik opstaan. Blijkbaar was hij dat vergeten. En hij geloofde de getuigen niet. Wat erg om getuigen niet te geloven, hè? Ik heb een heel leuk voorbeeld, daar eindig ik dan mee. De andere sla ik allemaal maar over. Dat komt heel voor lente, een volgende keer met kerst. Mijn vrouw en ik doen af en toe boodschappen aan het begin van Den Haag. Wij zijn in Wassenaar 7 jaar geweest. Er kwamen wat mensen uit Den Haag, ook je winkeliers. En daar is een hele lekkere bakker. Dat is de lekkerste die er is, geloof ik. Dat meen ik serieus. Want de koningin komt er ook en Maxima komt er ook. Dan moet het wel heel erg lekker zijn. Nou, wij kwamen daar, ik denk 3 jaar geleden, ook met Pasen. En we kwamen de hoek om en er stonden voor die winkel allemaal mannen, 4 mannen, in donkere pakken. Ik zei tegen mijn vrouw, het was zaterdag, daar is hier vast een begrafenis. Ze zei, nee, dat is bewaking. Ik zei, nee, dat is begrafenis. Nee, zegt ze, het is bewaking. We gingen die bakker binnen en wie stond daar? Koningin Beatrix. Wat echt leuk hoor. Ik heb nog nooit aan de kant van de weg gestaan om met mijn vlaggetje en mijn toetertje naar de Gouden Koets te wuiven. Nog nooit, dat hoeft ook niet. Maar ik vond het toch wel leuk. Ik stond echt armpje met de koningin. Ik hoorde haar spreken met een hofdame of een vriendin, weet ik wat voor iemand dat was. Wat leuk zeggen, dat kan ik kopen voor Maxima. Ze spreekt zo deftig, hè. Dat kan ik kopen voor verstandig. Verstandig. Ze heeft niet gezegd dat ze voor mij wat zou kopen. Maar in elk geval, we stonden heel dicht daarbij. Nou ja, wij gingen de winkel aan, later weer uit. Ik vond het toch een hele belevenis. En toen belde ik mijn dochter op de oudste en ik kreeg mijn schoonzoon aan de telefoon. Ik zeg, Jeroen, dan moet je toch eens horen. We waren bij Jaro, met wie we in de winkel stonden. Hij zegt, met Pieter van Vollenhoven. Ik zeg, nee man. En hij noemde nog zo'n naam. Ik zeg, nee, met koningin Beatrix. Hij zei, ja, dat zal wel. Nou, dat is het nou. Dat gebeurt hier ook. Thomas geloofde de getuigen niet. We hebben de Here gezien. Ja, dat zal wel. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld. Want ik vond het heel vervelend. Ik was zo enthousiast. Ik had naast de koningin gestaan, zo heel dicht. Ze voelde mij. Ik had een bepaalde uitstraling. Ik zei de vorige die week daarna, toen we even daar weer waren tegen die mevrouw. Wat had u toch belangrijke mensen in uw dienst, hè? De vorige week. De koningin en moi. Wat een belangrijke mensen. En we hadden er even om gelachen.